De wereld van transport is divers, snel en altijd onderhevig aan verandering. Of het nou gaat om duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie of een prettige rijervaring, Volvo Trucks streeft altijd naar vooruitgang door innovatie. Waarom? Je hoort het in deze podcast. Welkom bij Towards Zero, de podcast van Volvo Trucks. In deze podcastserie gaan we in gesprek met experts over thema's als de energietransitie, veiligheid en wet en regelgeving. Hoe kunnen we een uitstootvrije toekomst nastreven zonder dodelijke ongevallen in het verkeer en zonder ongeplande stilstand? In deze extra aflevering gaan we het hebben over subsidies. We gaan weer samen Towards Zero Emissions. Want welke subsidies zijn er beschikbaar voor de aanschaf van elektrische trucks en laadinfrastructuur? Vandaag bij mij aan tafel weer twee experts van Volvo Trucks. Jan Schouten, jij bent manager energietransitie. Wat maakt dat jij vandaag, nu we het gaan hebben over subsidies, aanschuift?
Ja, in de hele transitie die voor ons staat, zijn subsidies een heel belangrijk onderdeel. Dat helpt om bedrijven over de streep te trekken en helpt om die eerste stap te maken, wat toch hier en daar wel wat geld kost. Dus subsidies zijn echt een heel belangrijk onderdeel van de transitie.
Mm-hmm. En Brenda Konef, je bent een nieuwe stem in deze podcast. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Wat is jouw functie en wat maakt dat jij vandaag aan tafel zit?
Ik ben subsidiespecialist bij Volvo Financial Services. En ik begeleid ondernemers met de aanvraag van subsidies. En ik informeer ze en ontzorg ik ze erin. Ben ik fulltime bezig met me verdiepen in alle subsidies en hoe we de ondernemers kunnen begeleiden en helpen in deze transitie.
Het lijkt me veelomvattend met alle subsidieregelingen die er zijn.
Ja.
Want wat is nou de reden dat we het nu over subsidies gaan hebben? Want we zouden een aflevering over Vecto hebben. Deze komt er nu tussendoor. Wat is de actualiteit?
Ja, het is nu echt hot topic eigenlijk, de subsidies. Gezien er twee grote subsidieregelingen binnenkort opengaan. Eén daarvan is 24 september. En dat zijn dus de Sprila en de Spula. Dat zijn subsidieregelingen voor laadinfrastructuur. En dan hebben we er nog één op 1 oktober. En die van 1 oktober, dat is de aanzet. Dat is een extra ronde dit jaar. En dat is een regeling voor aanschaf van zero-emissie trucks.
Daarnaast zijn er nog meer subsidies beschikbaar rondom of binnen de energietransitie. Kunnen jullie daar kort nog een paar aanstippen?
Ja, je hebt de MIA, EIA, eigenlijk allemaal subsidies die helpen om zuinigere, meer efficiënte, schonere trucks op de weg te zetten. Dus best wel een oerwoud af en toe aan mogelijkheden. Maar daar weet Brenda uiteraard nog veel meer van dan ik.
Nee, klopt. Ja, dat zijn degene die Jan net noemde. Dat zijn investeringsaftrekken. Dus je hebt natuurlijk de subsidies die wij zojuist benoemd hebben, die binnenkort opengaan. Het zijn echt subsidiebedragen die je ontvangt. En de MIA en de EIA, het zijn meer investeringsaftrekken. Dus het zijn, je krijgt een soort van brief die je dan gebruikt bij de belastingaangifte om belastingvoordeel uit te halen.
Oké, dus er zijn meerdere mogelijkheden. Maar voor de aanschaf van een elektrische truck is aanzet dan toch wel de meest voorname?
Voor dit jaar wel, ja. Volgend jaar is er weer een nieuwe SSCB-ronde. En afhankelijk van de opbouw en je SPI-code die je op je KVK kan vinden, kom je daar ook voor in aanmerking met een elektrische vrachtwagen.
Het zijn veel afkortingen. Ja. Je zegt een SSEB-ronde.
Klopt.
Wat is dat?
Dat is een subsidieregeling voor schone en emissieloze bouwvoertuigen.
Oké, specifiek voor de bouw dan,
ja.
Dus constructie.
Ja. Ja, daar dus vallen elektrische vrachtwagens onder als ze dus in de bouw worden toegepast. Maar ook echt bouwmaterialen, dus de hijskraan. Elektrisch hijskraan bijvoorbeeld of ander soort voertuig.
Als je nou zo'n voertuig aanschaft, moet je dan wachten op die SSEB of ga je nu ook mee in aanzet?
Nee, dan zou ik zeker eerst voor de aanzet gaan. Ja.
Ja, want je kunt ook aanzet aanvragen op een bouwvoertuig. Dus,
hè? Ja,
en andersom weer niet, je kunt niet een distributievoertuig in de SSEB zetten. Dus het is altijd even puzzelen wat voor type voertuig, wat is de beste subsidieregeling eigenlijk om gebruik van te maken.
Ja, en dat. En je weet niet wat het budget wordt voor volgend jaar. Dat wordt pas binnenkort, na Prinsjesdag, bekendgemaakt.
Nou is het zo dat we elke aflevering ook een stelling hebben. En in dit geval zou ik de stelling willen benoemen. Zonder subsidies hebben elektrische trucks geen bestaansrecht. Kunnen jullie daarop reageren?
Ja. Ben ik het mee oneens. Uiteindelijk zijn subsidies goed dat ze er zijn. Maar we zullen naar een moment toe moeten werken dat ook zonder subsidies elektrische trucks bestaansrecht hebben.
Mm-hmm. Wat vind jij ervan, Brenda?
Eens. Subsidies moeten er zijn. Maar ja, bestaansrecht is natuurlijk wel een heel groot woord natuurlijk. Ik denk dat daardoor ben ik het dan wel weer met Jan eens. Maar ik denk dat subsidies wel een hele belangrijke rol inspelen. Ik denk dat zonder subsidies zou het allemaal veel langzamer gaan. Dit helpt heel veel ondernemers echt om mee te starten. Het is ook allemaal eng, hè? Het is duurder, het is enger. En er komt veel meer bij kijken. Dus zeker in zo'n grote transitie zijn subsidies wel heel belangrijk.
Laten we ons eerst focussen op aanzetten. De aanschafsubsidie Zero Emission Trucks. Wat is het? Hoe lang bestaat het al?
We zijn al een aantal jaren bestaat dus aanzetsubsidie al. Mm-hmm. Normaal gesproken is het 1 keer per jaar. Dat de aanzetsubsidie wordt opengezet. En tot nu toe is die elke keer binnen 1 dag op. Dus er is heel veel vraag naar. Er is heel veel budget, maar er is gewoon veel meer vraag naar de subsidie.
Ja, op zich een goed teken. Hè? Daarmee ziet de overheid ook, er is echt wel de wil om met elektrische voertuigen aan de gang te gaan. Hè? Dus het feit dat er zoveel subsidie aangevraagd wordt, maakt dat er ook weer extra budget ter beschikking is gesteld.
Het aanzetbudget geheel is eigenlijk al op. Maar wat ze hebben gedaan is alvast de opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Nou, daar kan ik dan wel wat meer over vertellen zo. Dat hebben ze naar voren gehaald. Dus ze hebben een soort van schatting gemaakt van wat dat op zou leveren. En dat willen ze dus hierin in gaan zetten.
Hou deze even vast, vrachtwagenheffing. Want daar wil ik zo inderdaad wel meer over weten. Voor wie is aanzet bedoeld en wie komt ervoor in aanmerking?
Alle ondernemers en non-profit organisaties.
Die een elektrische truck willen aanschaffen?
Ja, precies. Ja. Alleen voor elektrische trucks. Ja.
Ja. Nou ja, en belangrijk is dat je natuurlijk je vraagt subsidie aan op met een ordebevestiging onder voorbehoud. Het is belangrijk dat je voordat die deadline er is, zorgt dat je met je truckleverancier op tafel hebt gezeten en een offerte hebt waarmee je de subsidie kunt aanvragen. En vandaar ook dat we deze uitzending er extra in hebben gedaan. Omdat je daar wel op tijd mee moet beginnen. En niet 1 dag voor de regeling open gaat. Want het risico is zoals vorige keer dat de pot natuurlijk weer heel snel leeg is.
Ja, heel snel leeg. En ja, een verkoper moet toch wel even een offerte maken. Moet specificaties opstaan. Nou, Jan weet er alles van dat die specificaties om dat door te nemen, dat duurt wel even. Dat is niet even in 5 minuten besproken. Ja. Ja, en daarnaast is het gewoon belangrijk dat je voorbereiding gewoon goed is.
En waar moet je dan aan denken qua voorbereiding? Wat heb je nodig om zo'n aanvraag in te dienen?
Dus de offerte waar Jan het over had onder voorbehoud. Bedrijfsgegevens moeten allemaal op orde zijn. Je KVK, et cetera, moet je even wel paraat hebben. En dat zeg ik zo omdat je moet het echt binnen 1 dag. Of moet. Het advies is om het binnen die dag echt meteen aan te vragen. Want anders dan loop je een grote kans dat je hem dan misloopt. Dus aanzetsubsidie. Ook is het sinds dit jaar zo dat je maar 1 vrachtwagen per ondernemer per dag mag indienen. Dus dat betekent dat vorig jaar kon je bijvoorbeeld meteen 2 of 3 auto's aanvragen. En dit jaar is dat niet zo. Dus per dag 1 auto. Dus wil je meerdere aanvragen, dan moet je voor de volgende dag ook alweer voorbereid zijn. Indien er nog budget over is.
Waarom is dat eigenlijk zo? Is dat om het eerlijker te maken, eerlijker te verdelen?
Ja, de eerste keer aanzet was er echt 3 keer zoveel interesse dan dat er budget was. En toen is er geloot. En kun je zeggen dat is eerlijk, maar er zijn ook wel natuurlijk, het is jammer als je heel graag wil, klein ondernemer, en je valt net buiten de boot. Dus is eigenlijk besloten, hoe kunnen we met name de kleinere ondernemers toch wat meer zekerheid bieden dat je subsidie krijgt. En vandaar 1 auto per bedrijf. Dus dat is heel goed, denk ik, voor de kleine ondernemers die daarmee gewoon veel grotere kans hebben om subsidie te krijgen. Aan de andere kant, er zijn een aantal grote klanten die echt met aantallen de weg op willen, die willen doorinvesteren in elektric. Ja, ook die mogen maar 1 auto per dag. Dus goed, het heeft zijn plussen en zijn minnen. En dit besluit is uiteindelijk genomen in het voordeel van de kleine ondernemers.
Ja, dat klopt.
Wat heb ik nodig om aanspraak te kunnen maken op die subsidie? En welke acties of welke stappen moet ik doorlopen om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen? En dan?
De eerste belangrijkste stap, hè, als je nadenkt van ik wil iets met elektrische truck, zorg dat je een offerte en een ordebevestiging onder voorbehoud krijgt van je truckleverancier. Dat is de basis waarmee je de subsidie aan moet vragen. Hè. Dus je mag dus nog niet geïnvesteerd hebben, hè, want je krijgt subsidie die je stimuleert om te investeren. Dus je mag officieel pas aanschaffen nadat je de subsidie krijgt. Dus dat is eigenlijk stap 1. Ja, en dan vervolgens het proces van de subsidie aanvragen. Dat is natuurlijk weer een vak apart.
Ja, klopt. En voor het aanvragen zelf heb je ook e-herkenning nodig. Dat is persoonsgebonden. Dus je moet ook kijken van ben jij dezelfdegene die de subsidie gaat aanvragen, zorg dat je erkenning geregeld hebt. Want het kan wel even duren voordat het allemaal is aangevraagd en geaccordeerd.
Oké, dus e-herkenning regelen.
Ja, dat is eigenlijk het DigiD voor bedrijven.
Mm-hmm.
Ja.
Dan is het 1 oktober, 9 uur, zit ik achter mijn laptop.
En dan?
Wat moet ik doen?
Ja, dan ga je dus op de website van de RVO, van de ANZ, zoek je op. En dan kan je inloggen, dus met je e-herkenning log je in. In het soort van e-loket eigenlijk van het RVO, hun systeem.
RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
klopt,
toch?
Ja, zij betalen en geven de subsidies.
Oké. Ja. Ja,
daar vind je ook alle informatie over de subsidies. Dus als je dan inlogt, dan zoek je op ANZ. En dan kan je gewoon de stappen volgen. Daar upload je ook je offerte die je dan van je verkoper hebt gekregen. En dan moet je dat eigenlijk gewoon volgen. Mm-hmm. De website van de RVO, van de ANZ-pagina, staat ook een webinar. Daar wordt ook het een en ander doorgenomen van het formulier.
Als je goed de voorbereiding goed hebt doorlopen, dan loop je er ook zo doorheen.
Ja, voor mij wel. ik heb hem best wel vaak ingediend. Dus dan is het op een gegeven moment is het gewoon het doorlopen. Je weet wat er wordt gevraagd. Je weet hoe je de vraag moet beantwoorden.
Mm-hmm.
Dus je moet er wel echt voor gaan zitten. Dus je moet er wel echt tijd voor gaan nemen. Denk niet even over dat ik mijn werk begin. Als je het voor het eerst doet. Ga ik het even snel met mijn koffietje ga ik het even invullen. Want ja, er is een grote kans dat je misschien net dingen over het hoofd ziet. Verkeerd invult. Dus neem er dan wel de tijd voor. Maar het is niet... het is ook geen rocket science, zeg maar.
Nu zeg je dat jij er meerdere hebt ingediend. Maar jij hebt geen transportonderneming. Hoe zit dat?
Klopt, ja. Ja, er zijn heel veel adviseurs die je kunt vragen om... die je dan machtiging geeft. Die het dan voor jou gaan regelen. Dus dan hoef je helemaal niet om te kijken. Ze nemen het vaak over, ook met de verkopen, met offertes. Dus dan heb je er geen omkijken. Nee, je zegt alleen, ik wil dit. En zij doen de rest. Ja, en dan helpen ze met de aanvraag, maar ook met de vaststelling die dan later plaatsvindt. Dat betekent dat wanneer het voertuig op kenteken komt te staan, moet er nog een stap gezet worden in het systeem om dat rond te krijgen. Want aan het begin krijg je dus een voorschot. Als je de subsidie verleend krijgt, dan krijg je 90% van de subsidie uitbetaald. Dat krijg ik dan niet uitbetaald als ik gemachtigd word. Dat wordt gewoon meteen aan de ondernemer overgemaakt. Maar die krijgen dan 90% en dan hebben ze 15 maanden de tijd om het voertuig op kenteken te zetten. En dan moeten ze dat dus bewijzen dat ze het daadwerkelijk de aankoop door hebben gezet. En dan krijgen ze de laatste 10% uitbetaald zodra ze het kenteken en een factuur aanleveren.
Ja, best wel uniek eigenlijk. Hè? Als je het hebt over subsidies, klinkt vaak ingewikkeld. Maar het is echt geprobeerd om dit proces makkelijk te maken. En ook als je ziet hoe snel eigenlijk het geld al overgemaakt wordt naar de ondernemer. Ja. Dat is wel.
Die zijn altijd verbaasd.
Ja, precies.
Ja, klopt.
Want jij zegt, je hebt dus 15 maanden de tijd om het op kenteken te krijgen.
Ja.
Eigenlijk doe je dan dus een aankoop voor de toekomst, mogelijk.
Ja, dat stamt uit de tijd dat de levertijden lang waren in de truckindustrie. Kijk, inmiddels zijn de levertijden meer of meer genormaliseerd en kunnen we ruim binnen die tijd trucks op de weg zetten. En mocht er onverhoop toch wat tussenkomen, kun je ook nog wel een keer uitstel aanvragen. Maar in principe moet je uiterlijk 2 jaar nadat je de subsidie hebt gekregen wel een voertuig op de weg hebben gezet. En wat uiteindelijk het doel van de overheid is met dat geld om echt ook zoveel mogelijk trucks op de weg te krijgen.
En wat nou als je dat niet doet? Of als het dus niet lukt?
Ja, als het niet lukt, dan moet je het officieel terugbetalen. Het geld wat je hebt gehad. En natuurlijk in echt extreme gevallen. Er valt altijd te praten over uitzonderingen. Nog een keer uitstel als er onverhoopt iets gebeurt. Maar in de basis moet je gewoon zorgen dat je binnen die 1,5 of 2 jaar gewoon een truc op de weg hebt.
Ja, het is heel erg situatieafhankelijk. Maar mocht je goede reden hebben, kan je dus inderdaad 9 maanden nog uitstel krijgen.
Oké. Wat is jouw grootste les, Brenda, geweest van de voorgaande aanzetrondes? Wat neem je eruit mee voor deze volgende ronde?
Ja, belangrijk. Ja, het enige grootste verschil is dat je dus nu echt maar 1 per dag mag indienen. Belangrijk. Ja, MKB-toets, daar komen nog wel de meeste fouten in. Dat betekent het bedrag, het subsidiebedrag, de hoogte van het subsidiebedrag. Waar dat van afhangt is de type onderneming. Dus val je onder klein, middelgroot of groot. En het type voertuig, de voertuigklasse. Het voertuigklas is meestal wel duidelijk. Dus daar zitten geen fouten in. Maar het MKB-type, dus type onderneming, daar komen nog wel wat fouten in. Want vaak denken wij, of denkt de ondernemer het wel te weten. Maar er zijn een paar parameters, moet ik het maar even zo te noemen. die anders zijn dan bijvoorbeeld de KVK-definitie van MKB. Dus ze hebben op de RVO-website, kan je dat gewoon zelf aflezen uit een tabel waar je dan onder valt. Alleen vaak wordt er makkelijk over gedacht. Dus denk van, oh ja, wij vallen wel onder klein.
Ja. En een klein bedrijf krijgt veel meer subsidie dan een groot bedrijf. Hè? Dus in die zin ook, het hoogte van het bedrag wordt weer echt de kleine ondernemer bevoordeeld ten opzichte van de grote ondernemers.
Ja.
En zeker voor een zwaar voertuig, kleine onderneming, dan kun je meer dan 100.000 euro subsidie krijgen. Toch wel een serieus bedrag.
Ja, het is een groot verschil. En vaak krijg je dan ook de vraag van, oh ja, maar we hebben verschillende dochterondernemingen. Kan ik dan niet gewoon de kleinste kiezen?
Yeah.
Ja, dus ze proberen het. Ja. Goede ondernemers zijn creatief. Maar dat gaat helaas niet. Want de RVO kijkt gewoon naar overkoepelende moederonderneming.
Mm-hmm.
Dus ook al doe je het, zet je het voertuig op de naam van de kleinste dochteronderneming mag. Maar ze kijken toch wel naar
de hele holding.
Naar de hele holding. Ja.
Dat is wel goed om te weten, inderdaad.
Ja.
Nou is het natuurlijk zo dat een elektrische truck niet kan rijden zonder stroom. En voor stroom is laadinfrastructuur nodig. En daar zijn nu dus de Sprila en Spula voor gekomen. Sprila is?
De subsidie voor private laadinfrastructuur voor bedrijven.
Spula is?
De subsidieregeling voor publieke laadinfrastructuur.
Juist, de naam zegt het al. Maar wat is nu het concrete verschil daartussen?
Ja, dus de Sprila voor private laadinfrastructuur. Dat is echt inderdaad bij je onderneming. Die je gebruikt voor eigen vervoer. Voor eigen vrachtwagens. Of als je een logistieke keten bent. Dat je dus klanten daar even tijdens het laden en lossen laat laden. Dan valt het onder privaat. En dat die op een gegeven moment ook gewoon met een hek bijvoorbeeld dicht gaat.
Nou, ik denk dat zeker private laadinfra is natuurlijk heel erg belangrijk voor de meeste van onze klanten. De meeste klanten beginnen toch met het thuis opladen van de truck. Nou, dat is heel fijn dat daar nu ook subsidie voor is. En naast uiteraard de andere voordelen die er al zijn als je zelf gaat opladen. Hè, met HBA's die je kunt verdienen eigenlijk. Eigen stroom gebruiken van je zonnepanelen. Dus ik denk die subsidie maakt de hele business case van het thuis opladen van de elektrische truck echt nog wel aantrekkelijker. En aan de andere kant ook goed dat er subsidie is voor publieke laadpunten. Want ook onderweg zul je af en toe een keer aan de laadpaal moeten. En ja, je ziet daar nu een enorme groei in het aantal publieke laadpunten die ook echt geschikt zijn voor trucks. Want daar ontbreekt het natuurlijk nog best wel aan. Dus ook goed dat daar in bijvoorbeeld tankstations nu extra geholpen worden om laadpunten voor trucks te openen.
Ik denk dat het goed is dat we focussen nu even op de Sprila. Dus de private laadinfrastructuur. Hoe ziet die subsidie eruit?
Er zijn veel meer dingen vereist. Dus je hebt afhankelijk van wat het subsidiebedrag is, zijn er verschillende dingen die je moet aanleveren. Ze hanteren een soort van gemiddelde van 25.000 euro aan subsidie. Zit je daaronder, dan moet je eerst je laadinfrastructuur geïnstalleerd hebben. En dat moet er al staan. En dan heb je 13 weken de tijd om je de subsidie aan te vragen. Zit je boven de 25.000 euro, dan werk je met een offerte. Dus dan lijkt het een beetje op de aanzet. Dus dan heb je eerst een offerte, vraag je subsidie aan en laat je hem daarna pas installeren. Alles wat onder de 25.000 zit aan subsidiebedrag. Er zijn een paar dingen vereist. Dus een offerte, er moet een bepaalde communicatie met de laadpaal zitten. Dat zijn gewoon allemaal vereisten. Die kun je ook allemaal terugvinden op de RVO. Dus dat hoeft... Dat is een hele waslijst eigenlijk aan dingen die je moet aanleveren. Groot verschil is dat dus als je met een hoger subsidiebedrag is, dat je dan dus ook echt een contract met de netbeheerder willen ze hebben. Om te zien dat je dus ook daadwerkelijk de installatie kan plaatsen. En niet dat je eerst subsidie aanvraagt en dan erachter komt van, oh, maar ik kan zo'n DC-lader van 350 kilowatt helemaal niet aan op mijn locatie.
Het is eigenlijk best wel kort dag, hè, voor die datum dat
Zeker.
Je de aanvraag moet doen. Dat moet je eigenlijk toch wat voorwerk hebben gedaan om te kijken wat kan ik. Hè. Je moet een energiescan eigenlijk doen. Wat past er op mijn locatie? Mooi is wel dat het onderzoek op zich ook al natuurlijk, daar kun je ook al subsidie voor krijgen.
Ja.
Dus dat is denk ik sowieso, ook al zou je nog denken, joh, elektrisch rijden is voor mij nog heel ver weg. Ja, ga in ieder geval vast kijken wat je überhaupt kunt op je eigen terrein.
Ja.
En helemaal dan nu daar ook subsidie voor beschikbaar is.
Ja.
Even, als ik het goed begrijp, is er bij de Sprila dus sprake van twee soorten subsidies. Of in ieder geval twee dingen waar je de subsidie op kan inzetten. enerzijds het adviestraject en het voorwerk en het onderzoek van hoe zit het met de laadinfra mogelijkheden op mijn eigen terrein. Ja. En ten tweede de daadwerkelijke laadpaal, om het zo maar te zeggen. Wat kost een laadpaal eigenlijk?
Ja.
Zo ongeveer.
Nou, dat varieert van misschien 3000 euro tot 300.000 euro of meer voor echt complexe laadpleinen. Dus ja, dat is niet. Het bijzondere is wel dat ze natuurlijk in de subsidieregeling een aantal categorieën hebben benoemd.
Ja, dat
dus
wilde ik net zeggen.
Hoe sterker de lader is, hoe zwaarder de lader, hoe meer subsidie je krijgt. Ja, en dat is een klein beetje op een marktgemiddelde. Zijn er wat bedragen aangekoppeld? Maar,
vandaar die 25.000.
Ja, en wat je vaak ziet is dat de laadpaal op zich natuurlijk niet. Ja, dat is eigenlijk maar een onderdeel van. Vaak zie je dat de installatie, misschien extra trafohuisjes, misschien een extra accu voor stroomopslag.
Nee, die kun je ook
die kosten zijn vaak nog wel hoger dan de laadpaal zelf.
Ja, die kun je ook meenemen, inderdaad, een extra opslagbatterij.
Ja.
En inderdaad, de bedragen, als je daar een indicatie van wilt hebben, is begint bij 1000 euro bij een 11 kilowatt lader. Ongeveer, ja, afhankelijk van bepaalde variabelen. Tot 80.000 euro voor echt een DC-lader van 350 kilowatt aan subsidie.
Mm-hmm.
Ja, dus subsidie die je kunt krijgen.
Ja. Ja. En dan zijn er ook een paar categorieën waar je het onder kunt aanvragen. En die hebben ook allemaal een eigen subsidiepotje. De totale Sprila-pot, dat is 42 miljoen. En die hebben ze onderverdeeld in allemaal categorieën. Dus ene is bijvoorbeeld die mobiele opslagbatterij. Andere is AC-laders. Advies en aanleg ervan. En de infrastructuur zelf. En dan heb je voor DC-laders. Dan heb je hem speciaal voor bedrijven. Maar je hebt hem ook voor OV en concessiehouders. Daar hebben ze weer een aparte categorie van gemaakt. Het is heel breed.
Ja.
Heel breed. En afhankelijk van waar je onder valt, kun je dus ook zelf berekenen. Ze hebben een hele makkelijke rekentool hebben ze op hun website gezet. Daar hoef je alleen maar in te vullen hoeveel laders je wilt, wat voor lader je wilt. En je ziet de berekening meteen verschijnen.
En ook hier weer verschil tussen kleine en grote bedrijven. Hier de kleine bedrijven krijgen weer eigenlijk twee keer zoveel subsidie dan de grote.
Ja, en hier hebben ze dan alleen maar twee categorieën. Dus MKB of groot.
Ja, ja.
Waarbij je bij de aanzet had je de drie categorieën.
Mm-hmm. Wanneer gaat die aanvraag open?
24 september.
Oké. Okay. Heb je tot nu toe al vragen hierover binnengekregen? En wat voor vragen dan?
Ja, heel weinig. Ze hebben natuurlijk net voor de zomervakantie eigenlijk dit gepubliceerd. Ik denk dat het daarmee ook te maken heeft gehad. Voordat het gepubliceerd werd, waren natuurlijk al in de wandelgangen gingen er al wat geruchten rond dat deze subsidie er zou komen. En toen hoorde ik wel van veel ondernemers van dat ze er hier behoefte aan hadden.
Nou is het natuurlijk heel goed dat er een tegemoetkoming wordt geregeld vanuit de Sprila voor de aanschaf van laadinfrastructuur voor ondernemers. Maar hoe dan ook blijft er natuurlijk dan best een fors bedrag mogelijk over om te investeren naast al de investering van een elektrisch voertuig. Wat zijn daar de mogelijkheden voor?
Eigenlijk precies hetzelfde als bij een elektrische vrachtwagen. Hier zijn financieringsmogelijkheden voor. En eigenlijk zou je dus de laadpaal ook gewoon kunnen meefinancieren. En op die manier heb je het totaalpakket. Want ja, de vrachtwagen kan niet rijden zonder de laadpaal.
Ja, want in de energietransitie, ik noemde het net al, kun je natuurlijk niet zonder laadinfrastructuur als het gaat om elektrische trucks. Wat voor reacties merk jij vanuit de markt, Jan?
Over laadinfrastructuur, nou, je merkt dat netcongestie is natuurlijk wel duidelijk. Hè? Daar zitten veel bedrijven toch mee te kijken van ja, ik heb niet genoeg stroom, dus hoe ga ik opladen? Dus heel belangrijk thema denk ik dat we daar iets aan doen. Kijken welke oplossingen er wel zijn. In sommige gevallen zijn daar met accu's natuurlijk wel oplossingen mogelijk. Hè, dat je toch ondanks een beperkte aansluiting overdag langzaam zo'n accu kunt vullen. En 's nachts of 's avonds als je terugkomt je toch sneller en meer kunt laden. En ik denk onderschat niet wat erbij komt kijken bij laadinfra. Je kunt makkelijk beginnen met één AC laden, met één truc. Laat je s'nachts op, geen punt. Maar iets verder vooruitkijkend gaat je wagenpark groeien naar 3 of 5 of misschien 10. Ja, dan moet je toch wel nadenken over een serieus laadplein. Dus dat is eigenlijk een vak apart, zou ik zeggen. Dat doe je niet even erbij. Dat vergt misschien nog wel meer tijd dan de truc zelf. En een belangrijk onderwerp, denk ik, met laden is dat lukt niet bij iedereen thuis op de zaak. Veel trucks komen niet eens thuis. Dus ik denk dat we veel meer met verladers, met opdrachtgevers moeten kijken. Misschien moeten we wel een lader bij een klant hebben. Of bij een logistiek centrum of een industrieterrein. Dus op andere punten zal laadinfra moeten komen.
Ja, het is natuurlijk het meest ideaal op het moment dat je... of het meest ideaal, maar het zou heel fijn zijn... op het moment dat je je vracht gaat laden en lossen... dat je dan kan bijladen.
Ja.
Even een klein zijstapje. Hoe zit dat met oplaadtijd van een elektrische truck? Valt dat nou onder rust of niet?
Ja, nou, er is eigenlijk naar aanleiding van de vorige podcast... zijn er best wel wat reacties op gekomen. En we merken dat daar onduidelijkheid over is. Maar gelukkig is vanuit Europa daar echt nu ook op papier gezet... joh, dit zijn de richtlijnen... Is laden rusttijd, ja of nee? En het antwoord is ja. Op het moment dat je de auto aan de stekker zet... en de stekker erin stopt, ben je nog aan het werk. Is de auto aan het laden en je kunt bij het voertuig weg... of je kunt slapen of een hapje eten, dus je hoeft er niet bij te blijven... dan geldt het gewoon als rust. Dus de truc opladen tijdens rusttijd kan gewoon. Zeker omdat we in de planning in de toekomst... Ja, ga je gewoon zien dat je een dag vol kunt maken... als je tijdens je rust kunt laden. Maar dan moet de laadtijd wel als rusttijd gelden uiteraard. En dat is gelukkig... Dat is zo.
Maar dat gebeurt nu al.
Ja.
Hoe worden nou deze subsidies gefinancierd? Waar komt dat geld vandaan?
Ja, die betalen we als branche eigenlijk zelf. Of gaan we straks zelf betalen? En op zich wel, denk ik, een mooi initiatief vanuit de Nederlandse overheid. Want er komt straks kilometerheffing. Dus vrachtwagens gaan straks per kilometer, gereden kilometer betalen. Afhankelijk van hoe schoon je vrachtwagen is, ga je meer of minder betalen. Dus in principe de vervuiler betaalt. En dat geld wordt eigenlijk dus nu al uitgegeven aan subsidie. Dus ze hebben die toekomstige inkomsten eigenlijk naar voren getrokken als het ware. En geven ze nu al uit aan die diverse subsidieregelingen... om ja, eigenlijk wegtransport te helpen om die verduurzaamheidsslag te maken. Heel verschil bijvoorbeeld met Duitsland... waar het geld van de mout eigenlijk linea recta naar het spoor gaat. Dus nou, in die zin wel een faire opzet, denk ik, hoe Nederland daarin staat.
Maar wel een beetje vooruitlopend op de feiten.
Ja, ook bijzonder eigenlijk. Hè, dat je geld al uit gaat geven wat je nog niet hebt. Maar het moet dus wel gebeuren nog.
Wat doet het nou eigenlijk met de energietransitie? Het feit dat er subsidies zijn. Wat merk je in de markt?
Nou, het feit dat subsidies zijn, dat triggert mensen. Dus dat is goed. Hè. Je denkt, oh, er is geld op te halen als ik een bepaalde investering doe. Het mooie is dat je dan... Misschien gaan nadenken, wat kan ik er nog meer mee? En er zijn nog andere voordelen van het feit dat je elektrisch gaat rijden. Los van de wetgeving die je natuurlijk straks gaat verplichten, de zero-emission zones. Dus fijn dat het er is. Ik denk goed dat daarmee de koplopers ook extra geholpen worden om die stap te maken. Ja, tegelijkertijd kan het ook wel eens wat verstorend werken. Op het moment dat er een bepaalde subsidie aangekondigd wordt, gaan mensen misschien daarop wachten en... hadden misschien nu al een investering gedaan, als die deadline er niet was. Maar goed, dat is altijd een afweging, plus en min. Ik ben blij dat er is en dat de overheid over het algemeen er redelijk soepel mee omgaat... om ja, toch de transportsector op die manier te stimuleren.
Mm-hmm. En hoe vind je nou je weg in al die subsidieregelingen die er zijn?
Ja, goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel. Op de RVL-website geven ze echt hele goede informatie... Zodra een webinar is geweest, dan posten ze die ook op hun pagina. De desbetreffende subsidiepagina. Zoals bij de aanzet hebben ze nu al een webinar die je terug kunt kijken. Voor de Sprila is een nieuwe subsidie. De subsidieregeling is dit jaar voor het eerst. En daar is aankomende dinsdag 3 september is daar een webinar van. Dus daar kan je voor aanmelden op de website. En dan kun je die ook kijken. En ik denk dat ze die daarna waarschijnlijk ook al meteen op hun website posten. Dat is eigenlijk het voornaamste waar je informatie op kunt halen. En er zijn natuurlijk ook heel veel adviseurs of adviesbureaus. En ik denk ook wel dat ze bij de branches, dus bij de merken... vast wel iemand in huis hebben die je kunt vragen... die je dan daarin kan begeleiden.
Waaronder jij dus.
Ja, waaronder ik.
Ja. Welke tip willen jullie nou meegeven aan ondernemers... die staan voor... de vooravond van zo'n subsidieaanvraag, om het zo maar te zeggen. Wat moet er gebeuren?
Ja, bereid je op tijd voor. Vraag je leveranciers, je truckleverancier of je laadpaalleverancier... om met je mee te denken wat een handige opzet is. Laat een offerte of een orderbevestiging maken. Ja, en als je twijfelt, schakel gewoon een expert in om je te helpen bij de subsidieaanvraag. Het zou zonde zijn op het moment dat het moet gebeuren... dat je nog wat dingen mist en je daardoor misschien de hele subsidie misloopt.
Ja. Dat ben ik mee eens. Dus ben je onzeker inderdaad, vraag om hulp. Laat iemand anders je erbij begeleiden. Dan gaat het proces misschien ook sneller gezien de data al best wel dichtbij zijn.
Ja.
En bij twijfel zijn ook wel ondernemers die nog twijfelen van moet ik het doen? Moet ik me gaan aanmelden? Moet ik me inschrijven? Die toch wel wat spannend vinden, denk ik, de transitie.
Ja.
Maar als het daarbij zeg ik gewoon doen, want je weet niet wat de bedragen volgend jaar gaat zijn.
Maar sterker nog, in de basis moet subsidie langzaam afgebouwd worden. Dus ook, je zult zien dat subsidiebedragen, als er volgend jaar een nieuwe pot is, dat het bedrag per voertuig waarschijnlijk weer iets lager zal zijn.
Precies, ja.
Ja, want dan om het dan ook af te sluiten, terugkomend op de stelling van het begin. Zonder subsidies hebben elektrische trucks geen bestaansrecht. Hoe lang gaan we subsidies dan nog nodig hebben?
Ja, goede vraag. Ik denk dat uiteindelijk gaan we naar een kantelpunt toe. En subsidies zijn heel goed om die innovatie op weg te helpen. Maar uiteindelijk pleiten wij ervoor dat je in het gebruik eigenlijk zult moeten sturen. Dus in je energie- of brandstofkosten, in je kilometerheffing straks, zul je zien dat er langzaam naar een moment toegewerkt wordt dat zeg maar schoon vervoer, duurzaam vervoer steeds interessanter gemaakt wordt. En meer vervuilend vervoer zal duurder gemaakt worden. En daarmee kom je op een kantelpunt dat uiteindelijk gewoon elektrisch rijden ook financieel aantrekkelijker zal worden dan rijden op diesel.
Ja, dat denk ik ook. Voor nu is de planning dat ze doorgaan tot 2030. Maar er zal altijd nog een evaluatiemomentje tussendoor zijn waarin ze dit soort dingen meenemen. Dus de vrachtwagenheffing. Want ik ben het eens met Jan. Ik denk dat ze op een gegeven moment dat de ondernemers gaan inzien van er is geen andere keuze eigenlijk. En dat het gewoon voordeliger is om elektrisch te gaan rijden. Behalve dat het ook gewoon natuurlijk schoner is.
Ik ben ontzettend benieuwd wanneer we dat kantelpunt gaan bereiken. Het is goed dat we het over dit onderwerp hebben gehad. En heel fijn dat jullie hier aan tafel hebben willen zitten. Dank daarvoor.
Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
In de volgende aflevering gaan we weer samen verder towards zero emissions. Want dan gaan we het wel hebben over Vecto. Want wat betekent Vecto voor transportondernemers? Heb je een vraag of opmerking? Mail het naar podcast@volvo.com.